Er moet nog eentje liggen. Op de achterkant daarvan staat in ieder geval wat wij nu wat ik op het bord moet zetten. Maar.
Oh. Ja, of zo. Je moet het bord nog klaarmaken.
Of het is wel nieuw.
Ja. Dus ja, dan moet je. Ja, dan moet je even een gietje pakken. En dan, Goedemiddag. Ik lees u de liturgie voor.
Ik wou net zeggen, je bent in beeld.
Ik heb het goed uitgezet. Ik begin nog een keer. Goedemiddag. Ik lees u de liturgie voor van de middagdienst van zondag 29 april. Het is een catechesedienst. We beginnen met het zingen van lied 191 uit de eigen bundel. Lied 191 uit de eigen bundel. Na het moment van stilte, votum en groet, zingen we psalm 66, de coupletten 1 en 3. Psalm 66, de coupletten 1 en 3. Na het gebed is de verkondiging. Daarbij beginnen we eerst met een schriftlezing uit Johannes 15, de versen 1 tot en met 8. En 2 Petrus 3, vers 18. Johannes 15, de versen 1 tot en met 8. En 2 Petrus 3, het 18e vers. Dan is de preek over het onderwerp een ander mens worden. Naar aanleiding van de Heidelbergse catechismus zondag 33. Daarna zingen we gezang 78, het eerste couplet. Het eerste couplet van gezang 78. Daarna is het interactieve gedeelte met een gesprek. Daarna zingen we gezang 78, de coupletten 2 en 3. Gezang 78, de coupletten 2 en 3. Dan komt het praktische gedeelte met de uitleg. En daarna zingen we gezang 78, het vierde couplet. Na collecte, dankgebed en voorbeden zingen we uit de eigen bundel lied 9, dat is de geloofsbelijdenis. En daarna is de zegen. Nog eenmaal alle liederen en de schriftlezing. Om te beginnen, lied 191 uit de eigen bundel. Psalm 66, de coupletten 1 en 3. Schriftlezing, Johannes 15, de coupletten, de versen 1 tot en met 8. En 2 Petrus 3, het 18e vers. Preek is over de Heidelbergse catechismus zondag 33. Dan gezang 78, het eerste couplet. In het interactieve gedeelte gezang 78, de coupletten 2 en 3. Praktische gedeelte, daarin gezang 78, het vierde couplet. En tenslotte de gezongen geloofsbelijdenis uit de eigen bundel nummer 9. Ik wens u een goede dienst.
Ja.
Dat moet ook gebeuren.
Voor links doen, hè? Of niet?
Ik zie het helemaal links doen.
Ja.
Op daar!
Zit het voor elkaar?
is goed.
Goedemiddag, broeders, zusters, jongelui. Hij staat niet aan. Moet ik hier iets doen?
Nee.
Is het zo beter?
Nee.
Dankjewel. Goedemiddag, broeders, zusters, jongelui. Alle hartelijk welkom in deze interactieve catechesedienst waarin dominee Van der Dussen zal voorgaan. Ook een hartelijk welkom voor de gasten. We hopen dat u een goede dienst met ons zult hebben. En verder begroeten we hen die later of nu op andere manieren deze dienst met ons meemaken. De organist en pianist vanmiddag is Jaap Mulder. We hebben vanmorgen bij de voorbeden aandacht besteed aan Felix Kohol, aan hemzelf, aan zijn werk en aan zijn gezin. En we hebben daar ook voor gecollecteerd en dat doen we vanmiddag weer. We gaan nu zingen uit onze eigen bundel, lied 191. En na Votum en Groet zingen we psalm 66, vers 1 en 3. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Ook u welkom. Wij zingen een loflied, psalm 66, 1 en 3. Laat ons bidden om Gods zegen. Hemelse Vader, juist omdat wij zien wat uw zegen doet in de natuur, hoe de bomen onwaarschijnlijk mooi groen worden, de bloesem overdadig is en u alles zo'n pracht en praal geeft door uw zegen, bidden wij u ook voor deze kerkdienst om uw zegen. Wij danken u dat wij op deze zondag tijd en rust vinden om ons door u te laten samenroepen en aanspreken. Wij bidden u dat het goed zal zijn voor ons geloof. Goed voor onze verhouding tot u. Goed voor ons in onze verbondenheid aan elkaar. En dat het goed zal zijn in uw ogen. Om Jezus wil. Amen. Vorige week Gods evenbeeld worden. Vanmiddag een ander mens worden. Twee stukjes uit het Nieuwe Testament. Johannes 15 en 2 Petrus 3. Ik begin met die laatste tekst, doordat hij iets van een programma in zich heeft. En je van daaruit Johannes 15 weer anders leest. Tweede brief van Petrus, die eindigt met een laatste appel om alert te zijn, standvastig, en dan in het allerlaatste vers hoort u dit: groei in de genade en in de kennis van onze Heer en Redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe nu en in eeuwigheid. Amen. Groei in de genade en in de kennis van onze Heer en Redder Jezus Christus. En kennis, dat weet u, is in de Bijbel meer dan een aantal dingen weten. Dat weten heeft ook altijd te maken met steeds bekender raken, met steeds vertrouwder raken met. En lees nou van daaruit Johannes 15, vers 1 tot 8. Jezus zegt: ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdort. Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.
schikt hij erin.
Over de notitie. Zo niet. Dan kunt u hem achterin halen. Die twee dingen lopen in elkaar over. Gods evenbeeld worden, een ander mens worden. In zondag 33 wordt dat toegespitst op bekering. En dan op goede werken. En zo praktisch wil het ook worden, het leven met God, dat wij goede werken doen. En dat wij ontgroeien aan de verkeerde dingen. Toch ga ik vanmiddag meer zeggen over de ondergrond voor die goede werken dan over die goede werken zelf. En dat heeft ook wel een reden. Die reden is dat pas als je gevoel hebt voor de bron waaruit het allemaal komt, dat het met die goede werken ook goed gaat komen. En dat als je op die goede werken richt zonder op die bron te letten waar het uitkomt, dat je er zo ontzettend moedeloos van kunt worden. Vorige week heb ik een vrolijke inzet kunnen kiezen. Vanuit dat bijzondere dat God zegt in Christus tegen Thomas en Petrus. Ik druk jullie aan mijn hart, hoewel jullie niet gelukt zijn als discipelen van mij. Thomas twijfelt, Petrus verloochent. Maar dat niet alleen, het komt goed met jullie. En waarachtig, Thomas wordt de verkondiger van de kerk die in India nog steeds springlevend is. En Petrus wordt de leider van de kerk die op het laatst van zijn leven de Heer niet langer verloochende, maar ondersteboven werd gekruisigd, zoals de legende zegt. En die vrolijkheid heb ik hier de kerk ingebracht en zeg, dat is de boodschap voor ons allemaal. God zegt, het wordt nog wat met jullie. Nu misschien geen gelukte mensen door de zonde, maar het is niet enkel dat ik jullie aan het hart druk in mijn genade, maar het is nog meer dat ik jullie alsnog vernieuw naar mijn evenbeeld. En als je nu in zondag 33 ziet staan dat de afsterving van de oude mens betekent het steeds meer haten en mijden van de zonde, dan zie je daarin dus inderdaad dat proces. Het gaat steeds beter. Je groeit steeds verder van het kwaad af. Tenminste, dat staat hier. En nu is een vraag die naar mij toe kwam, een hele reële vraag, ook een herkenbare vraag. En als dat nou tegenvalt, als je nou in de praktijk merkt dat het helemaal niet zo makkelijk is om van dat kwaad af te groeien. Als dat nou wel er staat, maar als je het gevoel hebt, ik mijd die zonde helemaal niet steeds meer. Hoe meer ik er mijn best voor doe, lijkt het wel hoe slechter het gaat. En daar wil ik mee beginnen. Met de vraag, hoe zit dat eigenlijk in de praktijk met dat het komt goed en steeds meer zullen wij een ander mens worden. En steeds meer zullen wij de zonde haten en mijden, eraan ontgroeien. Vanuit de ervaring dat je soms zo ontzettend vast zit en er niet uitkomt. En het lijkt wel alsof mensen die ouder worden alleen maar meer die ervaring hebben, zeggen, het is net alsof ik nu nog beter zie hoe vast ik in het kwaad zit, de verkeerde dingen, dan toen ik jong was. Daarover wil ik gaan spreken naar aanleiding van die tekst van 2 Petrus 3. Maar eerst een belangrijk onderscheid dat ik ontleen aan een tekst in de brief van Paulus de Eerste aan de Thessalonicenzen. Die tekst is zo belangrijk omdat die zegt van je moet onderscheiden in het menselijk leven tussen drie dimensies. De fysieke, lichamelijke, de psychische en de geestelijke. Ik zal hem even voorlezen. 1 Thessalonicenzen 5 vers 23 is ook weer zo'n afsluitende zin, hier een zegenbede. Mogen de God van de vrede zelf in uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. En om die drie gaat het mij nu even: geest, ziel en lichaam. En waar het om gaat is dat je in alle drie die dimensies kunt groeien. Lichamelijke groei, fysiek, duidelijk. De ziel, dat noemen we de psychische groei. Dat heeft te maken met een rijpheid in het psychische leven, emoties, een psychische volwassenheid die je kunt bereiken. Maar je kunt ook groeien in het leven van de geest. En ik noem dat hier spirituele groei, omdat het woord spirit altijd in de Bijbel verwijst naar spiritus sanctus, de Heilige Geest. En daarom heb ik ervoor gekozen om het zo te noemen: spirituele groei, de groei in het geestelijk leven, de groei in de openheid voor God. Daar gaat het hier over. In zondag 33, de opstanding van de nieuwe mens, bekering, dichter bij God gaan leven, afgroeien van het kwaad. En wat het nu belangrijk is, is om te zien dat dat twee verschillende dingen zijn, die vaak wel samenhangen, maar die je toch uit elkaar moet houden. En ik zal een voorbeeld noemen van die samenhang, om aan te duiden dat het belangrijk is om hier oog voor te hebben, omdat het kan betekenen dat je bij je teleurstelling over je geringe vorderingen ook die kant op moet kijken soms. Ik geef het bekende voorbeeld van iemand die om welke reden dan ook een hele slechte relatie met haar of zijn vader heeft gehad en nog heeft. Eigenlijk nooit daarin heeft kunnen rijpen. Dat stagneert. Iemand heeft eigenlijk niks met zijn vader. Dan is er in de psychische groei een stagnatie. Dan is er een bepaalde emotie niet, die kan niet doorzetten. Dat heeft heel vaak zijn weerslag op de spirituele groei, op de groei van het geestelijk leven. Want als jij bij je vader een blinde vlek hebt, dan wordt het heel moeilijk om bij je hemelse vader een warme relatie te krijgen. In de praktijk zie je dus dat mensen soms eindeloos daarover tobben en zeggen: waarom is dat met mij toch zo? Waarom heb ik het toch er zo moeilijk mee om als kind van God te leven en blij te zijn met de Vader in de hemel? En daar kun je dan op fixeren. Maar het zou wel eens kunnen zijn dat je dan toch ook dit erbij moet betrekken. Hé, hoe zit het eigenlijk met mijn psychische ontwikkeling? Je kunt niet zeggen dat het één herleid kan worden tot het ander. Want je ziet natuurlijk ook dat sommige mensen psychisch nou geweldig evenwichtig en rijp zijn. En in hun verhouding tot God nog helemaal op de nul staan. Je moet ze dus echt uit elkaar houden. Maar je moet ook ervan weten dat ze er allebei zijn. En dat ze op een of andere manier elkaar ook kruisen en elkaar soms ook beïnvloeden. Ook elkaar beïnvloeden. Soms kan een mens door zijn leven met God ineens ook in zijn psychische ontwikkeling blokkades overwinnen. Door de aanraking met de Heilige Geest kunnen er op dat gebied ook bijzondere groeistuipen plaatsvinden. Waarom wijd ik hierover uit voordat ik naar die eigenlijke tekst ga? Omdat het zo belangrijk is dat wanneer je merkt van hey, het is toch niet zo heel erg makkelijk om van het kwaad af te komen, dat je in sommige situaties ook oog moet hebben voor de psychische component. En dat voorbeeld dat ik net gaf, dat is in een aantal opzichten te vermeerderen. Heel belangrijk is in dit opzicht ook het voorbeeld van roken. Sommige mensen kunnen enorm, naar je gevoel, een hechte band hebben met de Heer Jezus. En tegelijkertijd komen ze niet van hun verslaving af. En kun je dan zeggen, nou, dat is nog geen rijp christen. Ho, ho, ho. Wees voorzichtig. Want zo'n rookverslaving, nicotineverslaving, zou wel eens meer te maken kunnen hebben met dat hier iets op een of andere manier nog lastig is, dan dat je kunt zeggen, kijk, die heeft geen goede band met God. Intussen kan het iemand danig dwars zitten.
zeggen van wat vind ik dat toch naar dat ik daar niet af kan komen. Hou het uit elkaar om zuiver hierover te blijven spreken. En dan nu die bijzondere slottekst van Petrus die zegt: ik roep u op om te groeien in de genade en in de kennis van onze Heer. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat je dus ziet dat dit kan groeien. Dat je niet kunt zeggen, oh, dus dat is er of dat is er niet. Ik ken hem of ik ken hem niet. Ook in het kennen van God zit groei, zit ontwikkeling of stilstand, stagnatie. Ook in het kennen van de genade kan groei zitten. Moet groei zitten. Misschien nog wel sterker, de genade, dat is iets waarmee mensen van huis uit niet aan gewend zijn. Daar moet je ingroeien. Dat is een van de grootste gewenningskuren van het christelijk geloof en van het leven met God, om in de genade in te groeien. Om je dat eigen te maken. Er is echt vergeving. Er is echt onvoorwaardelijke liefde. Groeien in de genade en in de kennis van onze Heer. Dat heeft dus alles te maken met uit jezelf komen en ingroeien in het omgaan met God en met de Heer Jezus. En daarom heb ik hem gezet tegenover opgesloten zitten in jezelf. En dat opgesloten zitten in jezelf, dat is denk ik een van de meest aparte aanduidingen van wat zonde is. Een mens kan door de zonde inderdaad opgesloten komen te zitten in zichzelf. Alleen nog maar met zichzelf bezig zijn, zowel in zijn verlangen om het beter te gaan doen, als in zijn mismoedigheid over, en het gaat alsmaar niet beter. Opgesloten zitten in jezelf is een andere manier van zeggen: de rank die niet in Christus zit, die verdort. Als jij op jezelf blijft, in eigen kracht je geestelijk leven ter hand wilt nemen, dat lukt niet. En daarom staat dit enorm sterk tegenover groeien in de kennis van Christus en groeien in de genade. Omdat dat juist iets is van: ik kom uit mezelf. In de woorden van het oude belijdenisformulier: ik zoek mijn leven buiten mijzelf in Christus. En een van de meest bevrijdende dingen van het leven met God is dat je inderdaad uit jezelf mag komen. En dat die kromming waarin je bijna gedoemd bent om alleen maar in jezelf te zitten wroeten, dat die wordt opgeheven. Groeien in de kennis en in de genade betekent dat je van jezelf afkomt en het oog richt op de Heer Jezus. In Johannes 15 wordt gezegd hoe enorm essentieel dat is. Zonder mij kunt gij niets doen. In 2 Petrus 3 wordt gezegd hoe je daarin dient te groeien. Hoe dat nu een proces is dat in het leven zijn beslag moet krijgen. Hoe wij steeds meer vertrouwd kunnen en moeten worden met de Heer Jezus. Om ook echt tot dat nieuwe leven te komen. Om ook echt tot die goede werken te komen. Om ook echt tot een leven te komen samen met God. En daarom heb ik op de notitie gezet: een ander mens worden is steeds meer uit het geloof gaan leven. En dan niet enkel het geloof als dingen weten, maar ook echt het geloof in deze zin, de betrokkenheid op Christus. En daarmee kom ik nu op de vergelijking die ik bij de gespreksvraag heb aangegeven en die Luther eens heeft gemaakt. Eens, verschillende malen komt hij daarop en zegt hij: ik denk dat ik het zo kan zien. Wanneer je zondaar bent en mismoedig bent over jezelf en zegt van: gut, hoe ouder ik word, hoe meer ik eigenlijk moeite heb om mijn leven te beteren en anders te worden, dan lijk je op iemand die in de revalidatie moet. Zeg maar, je hebt een nieuwe heup gekregen. Sommige mensen hier weten precies wat het is. En dan is die operatie achter de rug en dan begint het. Dan wordt het pas echt moeilijk, want dan moet je met dat nieuwe leren lopen En dat gaat allemaal niet vanzelf en het is stijf en spieren zijn verslapt. En je bent bang dat je valt en dat je weer wat breekt en schei uit. En dan zegt Luther, dat is nou, Christian zal straks zeggen, wat er voor andere lastige dingen in het revalidatieproces zitten. Hij is een van de mensen die er veel van weten van wat revalideren is uit eigen ervaring. Kom terug bij het beeld dat Luther gebruikt en zegt van zo zijn wij mensen die moeten revalideren. Wij moeten het nieuwe leven gaan leren. Afgroeien van het kwaad, ingroeien in de genade, ingroeien in de goede werk. En dat gaat dus zo moeizaam. En dan worden we mismoedig en we zijn bang en we proberen het en we vallen. En zeggen we nou, wordt dat ooit nog wat? En dan zegt Luther, ja maar zo gaat het ook niet. Dan ben je nog in jezelf opgesloten. Wanneer wordt het wat? Nou, het wordt wat, daar komt de dokter. En deze dokter, dat is een blije dokter. En die lacht en die zegt tegen jou, mevrouw, meneer, dit komt helemaal goed. Dat is het verhaal van vorige week. Dit komt helemaal goed. Ja, dokter, u hebt makkelijk praten. Nee. Ik beloof het u, dit komt helemaal goed. Eerlijk? Ja. Maar kom nou maar uit dat bed. Ja, nee, maar. Ja, ik zeg het. Ik vang u op. Ja? Ja. Nee? En dan moet je het zo doen. En ik zal je een trucje leren. Je moet het zo doen. En kom morgen terug. Maar waar het om gaat is dat die dokter, zegt Luther, die heeft er vertrouwen in. En die weet waar die over praat en wat het wordt. En het geheim is nou dat je uit jezelf komt en niet langer in je eigen pijn en gedoe en zonde opgesloten bent, maar zegt, oké, dokter, als u het zegt. Ja, zegt die dokter. En hij lacht. Dat is het belangrijkste. Die dokter die lacht. Want die dokter die weet. En het komt goed. En waar het nou om gaat, zegt Luther, is dat je je vertrouwen vestigt op de arts. De arts Jezus Christus. Dat je je toevertrouwt aan de genade. Dat je wijnrank wilt zijn in de verbondenheid met hem. En dat je niet zelf knoeit en prutst. Dat je je ook niet laat verlammen door je mismoedigheid. Maar dat op het moment dat je weer zit te tobben zegt, het wordt alleen maar slechter. Dat je erop let, de deur zwaait open, daar heb je hem weer, de dokter. En hij staat weer voor je. Jezus Christus. En hij steekt zijn hand uit. En zegt, kom, vriend. Amen. U mag hem gaan bespreken, als u dat wilt, met uzelf, mits u niet in uzelf zich opsluit. En anders met elkaar, vormgroepjes, en verwerk het thema door eerst maar eens naar die vergelijking te kijken. En na te gaan, wat is nou de waarde daarvan? Helpt dat nou om inderdaad de vrolijkheid van vorige week te combineren met het realiteitsbesef van vanmiddag? En even kijken, ik dacht, Jaap, dat wij dan daarna zingen, hè? Nee, nu. Eerst nu. Goed, gezang 78. Ja, dat is Johannes 15. We zingen hem door de dienst heen. Nu zingen we vers 1 en dan daarna het onderling gesprek. om nog wat tijd over te houden voor het praktische stukje straks, breek ik nu in uw gesprekken. Met zoals gebruikelijk ruimte nu om wat aan elkaar mee te delen, door te geven, te vragen enzovoorts. En wie begint? Ja, Christian. Ik kom al even dat je rechtstreeks door de microfoon spreekt.
Ik vroeg me af hoe Luther en de staat van de dokters en medicijnen en zo in die tijd, hoe dat rijmt met deze uitspraak. Want ik bedoel, dokters in die tijd leken me toch niet zo betrouwbaar.
Ik weet het echt niet. De beeldspraak dat Christus arts is, is oeroud. En positief. Dus het betekent dat bij alle onbetrouwbaarheid en beperktheid van artsen in de oudheid en in de middeleeuwen, er toch een gevoel was van een goede heelmeester, daar heb je wat aan. Dus hij zal artsen gekend hebben die bevestigde wat het staat in Exodus 16, geloof ik, de Heer is uw heelmeester. En dat wordt op Christus toegepast. Dus ik denk dat er enige ervaring was waardoor het een positieve beeldspraak was. Maar hoe dat precies zat, er is ongetwijfeld een geschiedenis van de medische stand waarin veel te vinden is over deze vraag. Ja, Leo.
Ook een goede arts, die kan moet toch af en toe constateren dat ik bijvoorbeeld aan mijn longen heb en dat dat niet te genezen is. Maar dat hij me wel aanwijzingen geeft, die zegt als je nou zo gaat leven en dat gaat doen, dan kan je er goed mee leven, dan kan je er oud mee worden. En zo zien, hebben we het hier ook besproken, zo zie ik het dan ook.
Dat is wel een mooie aanvulling in zoverre je inderdaad ook nergens in de Bijbel de verwachting aantreft dat het in dit leven perfect wordt. En dat er altijd iets in zit. De volkomen genezing komt in het leven na dit leven. In die zin is het heel mooi om aan te vullen. Een goede arts die zal ook raad weten te geven bij dingen waarvan je het definitieve herstel nu nog niet kan verwachten. Mooie aanvulling vind ik dat. Wie volgt? Ja. Ab.
Ja, misschien haak ik wel in op wat Leo zei. Ik wou eigenlijk inhaken op het woordje re, dus re-invalidatie. Dat betekent dus eigenlijk een terugvinden van oude waarden. En dat is natuurlijk toch denk ik een deel van wat het eigenlijk bedoelt te zijn. Dat je dus je oorspronkelijke waarden terugvindt en dat is denk ik voor ons als zondige mensen gewoon toch niet zo makkelijk om te weten wat nou precies eigenlijk die ideale mens is. En dat is dat nou een deel van wat jij bedoelde, dus dat je toch in je herbezinning je oude, oorspronkelijke, goede mens terug zou kunnen vinden. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja. Ik denk dat ik het begrijp. Dat is de vraag naar het thema van vorige week, Gods evenbeeld. Zit onmiskenbaar in het begin van de Bijbel, geschapen naar Gods beeld. En in het Nieuwe Testament de teleurstelling, je moet vernieuwd worden naar Gods beeld. Op een of andere manier is dat beeld van God zoek geraakt in ons. En revalidatie zal, als je dat letterlijk neemt, inderdaad hiermee verbonden kunnen worden. Van wat is het proces? Dat je vernieuwd wordt naar Gods beeld zoals het in de beginnen was en bedoeld was. En daar hoort dus ook bij een ontdekken van wat er bedoeld is. En dat is een belangrijk proces dat je al ingroeiende in de relatie met Christus ook gaat ontdekken welke dingen ons heel vertrouwd zijn, maar eigenlijk niet kunnen. Of omgekeerd, welke dingen wij raar vinden en eigenlijk de bedoeling zijn. Dus er zit zeker ook een proces in van een nieuw model mens zijn leren ontdekken. Wat het ook weer heel boeiend en spannend maakt. En heel maatschappij kritisch, zeg ik erbij. De laatste, Piet.
Bovenin het papier wordt aangehaald vraag en antwoord 91, wat zijn goede werken? Alleen die uit het echt geloof gedaan worden. Ik heb in mijn leven toch wel mensen gezien die zeggen dat ze geen geloof hebben. En dat ook menen, en dan denk je dat is waar. En die dingen doen die zo goed zijn, dat ik me schaam dat ik het niet doe. En dan zou je zeggen, wat heeft het met jou te maken? Nou, toch wel iets natuurlijk, om te beginnen zit je met die schaamte. In de tweede plaats denk je, ja, als ik er ook nog eens iets goed doe en mijn geloof is niet zo geweldig, dan telt het allemaal blijkbaar niet. Maar wat mij het meeste brengt, dat is deze harde uitspraak van die goede werken. Nou zit ik zelf naast iemand die voor zijn goede werken net een lintje gehad heeft. En dat waarschijnlijk allemaal gedaan heeft uit een echt geloof. Maar er zijn ook een heleboel lintjesdragers die zeggen dat ze het niet uit een echt geloof doen. En toch echt goed werk doen. Ja?
Deze vraag herinnert mij aan een van de eerste catechesediensten waar we het hebben gehad over de zonde. En toen eigenlijk in spiegelbeeld hetzelfde probleem bij de kop hadden van iedereen geneigd tot alle kwaad en je ziet mensen die zulke ontzettend goede dingen doen. Hoe kun je dat nou toch met recht kwaad noemen? En toen heb ik met de opmerkingen in de Dordtse leerregels over het licht der natuur laten zien dat dat in de Bijbel ook gematigd is. Ik herinner daar heel kort aan, maar verwijs voor een zorgvuldige uiteenzetting naar de website waar die bewuste preek helemaal op staat. Ik herinner er heel kort aan. De gedachte is, het is gewoon waar. Er gebeurt fantastisch veel goeds, gelukkig. Ook door mensen die helemaal niet geloven of anders geloven. En het is bijbels gesproken heel belangrijk om dat ook te honoreren. De menslievendheid van die Maltesers die de drenkeling Paulus en zijn kornuiten aan wal haalden. Die menslievendheid waar de Bijbel vreselijk positief over is. En dan, wat de catechismus doet, ook in deze uitspraak weer, is het helemaal op scherp zetten en zeggen van, wanneer is het nu dat het ook echt niet alleen onze toets der kritiek kan doorstaan, maar ook Gods toets der kritiek, dan is het dat de Heere God ook kennelijk altijd ernaar kijkt van, en hoe zit je nou in je relatie tot mij? En dat daar dus een andere dimensie bij de beoordeling betrokken wordt. Voor de rest verwijs ik naar de preek. Of dat een bevredigend antwoord is, wachten we nog even af. Maar het is absoluut waar dat dit is weer echt zo'n uitspraak die het in het felle licht van het laatste oordeel plaatst. Terwijl in de situatie waarin wij verkeren absoluut zaak is om ook op goede werken van de meest niet gelovige mensen dankbaar acht te slaan. En daar zijn lintjesregels voor gelovigen en niet gelovigen. Kijk op de website als u zegt van, oh ja, hoe zat dat ook alweer? En betekent dit dat broeder Mulder nog een opmerking wil maken? Oké.
Ik kan het misschien nog aanvullen. Ik had een assistent die was een goed Rooms figuur. Hij wist heel veel van de Bijbel af en dus ging het over de goede werken. Toen heb ik gezegd, ja, ik kan een voorbeeld geven. Het is een jongetje van een jaar of vier. Zijn vader is morgen jarig en dan bouwt hij voor zijn vader een klein tafeltje. Nou, het ding was natuurlijk niet om aan te zien. Maar die vader is diep ontroerd door de liefde van dat ventje voor hem. En dat is nou wat ons beweegt bij de goede werken. Je kunt ze zelf heel moeilijk beoordelen, want er is altijd wel iets bij wat niet deugt.
Dank. In het praktisch stuk nog wat meer over de goede werken en de bron van waaruit ze komen. Maar nu eerst ons lied. En dat is gezang 78, 2 en 3.
Thank you. veel gemeenschap geeft en leven, een levensvol het meer en meer. Uw geest wordt in mij uitgestort, de ramp die u ontvalt verdort. Heer, ik wil van u niet scheiden, blijft u altijd, blijft gij de mijn. Uw liefde moet al op mij lijden, uw leven moet mijn leven zijn. Uw licht moet schijnen in mijn huis, bij kruis naar kracht en kracht.
Ten slotte, praktisch goede werken. Die definitie die de catechismus geeft is ook bepaald door de discussie met de toenmalige katholieke kerk, waarbij de goede werken gedaan werden vaak uit bijgeloof en volgens wetten die de kerk zelf gemaakt had en die er waren tot meerdere eer en glorie van sommige pausen, meer dan tot de eer van God. Dat heeft er zeker mee te maken dat de catechismus hier deze accenten legt. Wat is nou een echt goed werk uit een echt geloof volgens de wet, niet van mensen maar van God en tot zijn eer? Waar ik aandacht voor vraag is het antwoord dat daarvoor staat. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Met dan als antwoord, het is een innige blijdschap in God. Door Christus. En daarna lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Maar nou, vestig ik de aandacht op dat woord blijdschap. Dat kwam vorige week al breed aan de orde, de blijdschap. En dat resoneerde bij mensen die zeiden van, ja, dat is toch eigenlijk wel heel belangrijk. Dat komt dus hier enorm terug, verrassend terug. Want waar zou je nou zelf aan denken wanneer er een nieuw mens opstaat? Wat is nou die andere mens die we willen worden, beeld van God? Nou, dan kom je toch al gauw bij mensen die heel zuiver leven, nooit liegen, die zeer eerlijk zijn, verknocht aan de waarheid, die helemaal niet meer egoïstisch zijn, maar enorm met de naaste bezig zijn, enzovoorts, enzovoorts. En het verrassende is dat woord blijdschap hier. De opstanding van de nieuwe mens. Wat is nou het meest karakteristiek voor die mens die aan het afgroeien is van het kwaad, waarbij de oude mens gestorven is? Dat is een blij mens. Altijd weer leuk is om te zien hoe dit soort dingen terugkomen in het denken van de theologen. Een van de grotere theologen uit de 20e eeuw. Uit de Nederlands hervormde kerk heeft het zo samengevat en heeft gezegd, een vrolijk mens is een goed mens. En die kenmerkt zich door uitspraken die zo simpel zijn dat je denkt van, nou ja, en die zo diepzinnig zijn dat je denkt, oh, hij heeft meer gelijk dan ik dacht. Een vrolijk mens is een goed mens. Ik denk dan aan de Christmas Carol van Charles Dickens. Het is niet de dag met dit weer om daar nou je erg in te verdiepen. Scrooge, vreselijke man, naar, vrekkig, heel erg lelijk voor zijn personeel, een monster. En wat een chagrijn. En dan, als die verandert door die wonderlijke visioenen die hij krijgt, is mijn beeld van die man, die is in elk geval nu vrolijk geworden. Die loopt met plezier rond ineens op de wereld en dat deed hij niet. Maar nu wel. En dan ineens, zoals dat dan in dat soort verhalen gaat, neemt hij die zwarte hoge hoed af voor iedereen. Hij smijt met geld en hij doet er goede werken om u tegen te zeggen. Buitengewoon romantisch, maar de kern is wel dit, die blijdschap. Een vrolijk mens is een goed mens. Nu staat hier natuurlijk niet de vrolijkheid in het algemeen, maar het wordt toegespitst op de blijdschap in God. Dat is wel ook weer een punt dat uitnodigt om goed te kijken. Want de catechismus weet dus ook dat op dat punt er zoveel mis kan gaan in ons leven. Als wij nu niet blij zijn in God, dan kunnen wij een scala van emoties hebben. Wij kunnen boos zijn op God. Wij kunnen een gevoel hebben, God is saai. Ik heb niks met hem. We kunnen bang zijn voor God. We kunnen ons ergeren aan God. We kunnen overhoop liggen met God. En al die stemmingen, al die situaties, die brengen inderdaad niet de goede werken voor die ter ere van God zijn. Goede dingen die je doet uit angst, of uit woede, of uit onverschilligheid, daar ontbreekt iets aan. En nog een uitspraak. Iemand heeft gezegd, een Duitse theologe, een mevrouw, ook zo'n interessante waarneming, die zegt, als ik naar Jezus kijk, dan denk ik, wat is dat een gelukkige man geweest. Bij al het andere wat hij was, de Zoon van God. Maar ook, wat een blijmoedige, gelukkige man. Omdat in Jezus dus geen spoor is van al die conflicten, al die vervreemding van God die in de zonde is. Bij Jezus die totale verlustiging in zijn hemelse Vader. En van daaruit bloeit en groeit er een leven zoals het beeld van God wil zijn. Nou, als je daar nou eens op let, dan kom je toch ook weer uit bij de bron. En dat is toch eigenlijk ook weer dat verhaal van die arts. Die arts die langskomt bij een mismoedig mens. Een mens die misschien ook zijn geduld aan het verliezen is. Een mens die wat te knorren heeft. Misschien ook over de dokter. En die arts komt langs en die breekt het ijs. En die arts die brengt een geest van blijdschap. En die wil ook dat je blij bent met hem. Dat je je leven aan hem toevertrouwt. En dat je hem gelooft. En dat je in zijn sfeer binnenkomt. En als dat nou de bron is van het overeind komen als ander mens, dan begint het dus inderdaad erbij, bij blijdschap in de Heer. En dat hoeft niet meteen een halleluja gevoel te zijn, maar wel de opluchting van God is goed, God is vergevend. God ziet het met mij zitten. Ook de aanstekelijkheid van de vreugde van de Heer Jezus en de vreugde in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Die vreugde die komt binnen bij jou in het revalidatieproces als die deur openzwaait. En als dat nou de bron is en als dat in je leven zich gaat settelen, dat is de genade die blij wil maken dwars door alle emoties van verdriet en moeite heen, dan, zegt de catechismus, dan gaat er iets groeien. Dat hoort dus ook bij dat ingroeien in de genade en in de kennis van de Heer. Als je de Heer echt leert kennen, dan zul je blij met hem en in hem worden. En als je echt een blij mens wordt, dan word je een goed mens. Hier een invulschema, want sommige mensen zeggen, ja, het is allemaal wel mooi, maar geef ons wat mee. Nou, wie wat mee wil krijgen, krijgt hier het invulschema. Vul eens in. Een zonde die je helder voor de geest staat. Hoeft geen grote te zijn, liever een kleine, omdat dat vaak veel makkelijker nog te pakken is. Waarvan je denkt, hé, had ik nou niet moeten doen. En ga eens na met wat voor stemming tussen aanhalingstekens het correspondeerde. Ga eens na wat er in jouw ziel huisde op het moment dat jij een snauw gaf, of niet eerlijk was, of loog, of weet ik wat voor dingen deed waarvan je zegt, ja, dat was geen goed werk. Zoek eens op in je hart wat de bron was van waaruit het voortkwam. En ga het daarna omdraaien en kijk eens wat er gebeurt met vrolijke mensen zoals Zacchaeus, die met blijdschap de Heer in zijn huis ontving. En die toen kon wat hij eerder niet kon. Dit is niet een aanmoediging tot navelstaren. Dit is veel meer een aanmoediging om de waarheid, de diepe waarheid van wat de catechismus hier zegt, te ontdekken. Waarmee begint het? Ander mens worden, evenbeeld worden van God. Een oprecht aangeraakt worden door de vreugde van de Heer. Blij worden in hem door Christus. Moed krijgen op je leven. Opluchting. Komt goed. En dan vanuit die vervulling anders in het leven staan. En kijken wat er gebeurt. Misschien wel goede werken waar geen erg in had. En waarvan de Heer later zal zeggen. En daarvoor krijg jij nu bij het laatste oordeel mijn lintje. Amen. U hebt hem overgeschreven, indien dat nodig is. Dan doe ik hem nu uit. We zingen tenslotte gezang 78 vers 4. En aansluitend wordt er gecollecteerd opnieuw voor het werk van Felix Kohl. Ik wil voorgaan in dankgebed en voorbeden. Vader in de hemel, wij willen eerst u danken voor elkaar. Wat helpt dat om uit onszelf te komen, om ook elkaar te horen en te beluisteren. En wij danken u dat u het evangelie zondag aan zondag laat opengaan voor ons. Om zo ons te richten op u. Wilt u ons zegenen op onze weg door het leven, in het leven ook samen met u in het toebehoren aan Christus. Zodat dat hoe langer, hoe meer tot het diepste hart van ons bestaan gaat horen. Zo dat we wennen aan de genade. vertrouwd te raken met Christus zoals hij ons gepredikt wordt. Dat we al dieper ook ons verheugen erin dat hij voor ons gekomen is om zijn bloed te storten en zijn geest te schenken. Wilt u ons allemaal op die weg verder leiden, zodat wij in hem zijn als de rank in de wijnstok en dan vrucht dragen. Wilt u ons helpen als we bij onszelf blokkades waarnemen, stagnatie, mismoedig worden, onder de indruk komen van de kracht van kwaad. En wilt u ons steeds weer nog meer onder de indruk brengen van de kracht van uw genade. En wilt u ons helpen om de blijdschap niet te verliezen. Ook al wordt eraan geklaagd door wat we meemaken in de wereld waarin we leven. Heer, wilt u steeds opnieuw die blijdschap in ons wekken over wie u bent, uw heil en uw daden. En wil ons zo al meer vertrouwende mensen maken. En ons zo ook maken tot mensen waar u blij mee kunt zijn. En waar de wereld mee blij mee kan zijn. En zelfs waar wij zelf blij mee kunnen zijn. In Christus, door uw geest. Amen. We belijden ons geloof door de apostolische geloofsbelijdenis nu te zingen. Genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen.
Amen, 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 amen.